De titel van de preek is Van schaapsherder tot koning. Want zo is het gegaan bij David. David was natuurlijk een heel bijzonder geval. Alleen dat wist hij zelf niet. Hij was waarschijnlijk, dat weten we niet zeker, maar de schrift laat hem wel een beetje iets zien, een onecht kind van Isaï. Oftewel, hij was wel een zoon van Isaï, maar waarschijnlijk niet van dezelfde vrouw. En David, die wordt schaapsherder, hij moet voor de kudde zorgen. En eigenlijk was dat niet zo'n eerzaam beroep, oftewel niet zo'n belangrijk beroep in de ogen van de mensen. Dat was eigenlijk het laagste wat je kon doen. En David heeft een bepaald hart. En dat hart, daar willen wij ook achteraan gaan. Want, zoals we al kunnen lezen, en daar kom ik straks al op terug, was David een man naar Gods hart. En de ondertitel van Schaapsherder de Koning is dat hoe God eigenlijk promotie geeft aan degene met een ontwikkeld hart en geest. En 1 Samuel 18 vers 5 staat er al. David trok erop uit, overal waar Saul hem naartoe stuurde. Hij gedroeg zich verstandig en Saul stelde hem aan over strijdbare mannen. Hij was goed in de ogen van heel het volk en ook in de ogen van de dienaren van Saul. En ik ga ervan uit met deze preek dat je een beetje het verhaal van David kent, hoe het gegaan is. Als het nou niet zo is, probeer gewoon de lijn te volgen en anders ga je het verhaal van David gewoon lezen. In de Bijbel, ja? Maar je mag de volgende doen. Jouw succes hangt niet af van waar je bent, maar hangt af van wie je bent. Sommige mensen denken van ja, maar als ik daar geboren was, of als ik in een rijke familie terechtgekomen was, dan had ik misschien meer succes gehad. Nee, dat is niet zo. Je succes hangt niet af waar je bent, maar wie je bent. Waarom zalfde God David om koning te zijn? Er was namelijk iets in zijn hart. Want de Heer kijkt niet naar de buitenkant, maar kijkt naar de binnenkant van ons. En God zag zijn eigen hart weerspiegeld in het hart van David. En want hij zag dat zijn hart net zo was als die van hem. Als wij Gods beeld hebben, want we zijn naar Gods beeld geschapen, dan zullen we ook zijn heerschappij hebben. Want alle eigenschappen van God heeft hij ons in delen in ons gelegd. Anders zou ik niet zeggen, we zijn geschapen naar zijn beeld en zijn aard en zijn gelijkenis. En als we dan kijken naar dat ging, nou, toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vader over David vanaf die dag en voortaan. Als je beseft en weet hoe het gegaan is. Samuel die moest iemand gaan zalven tot koning. Want Saul die had het verprutst, de eerste koning. Saul die had een aantal dingen voor zichzelf besloten. En een vrij vroeg stadium van zijn koningschap had hij eigenlijk al afgedaan voor God. Want hij koos namelijk niet voor de Heer, hij koos voor zichzelf. En toen moest Samuel, kreeg de opdracht van nou, je moet naar het huis van Isaï gaan. En je moet degene zalven die ik zeg, die je moet zalven. Nou, toen kwamen alle broers naar voren. En toen dacht Samuel, oh dan moet ik zeker die, want die ziet er zo uit. Fantastische grote man. Nee, zei de Heer. En toen ging het zo verder en toen was er weer eentje van, oh, dan is het deze zeker. Nee, zei de Heer. En toen hadden ze allemaal gehad. En de Heer had nog steeds nee gezegd. En toen zei hij tegen Isaï, heb je nog een zoon? Ja, ja, die zit op het veld. Schaaphoeden. Nou, haal hem dan. En hij kwam ervoor en God zei, ja, die moeten we hebben. En zo ging dat. Hij werd als laatste kwam hij naar voren. En staat er ook in Handelingen 13 vers 22 van ik heb David, God zegt dat, de zoon van Isaï gevonden, een man naar mijn hart, die alles zal doen wat ik wil. En het mooie is, ik heb stukken zitten lezen vanochtend vroeg nog over hoe dat ging in het Oude Testament. En dan voordat David al gezalfd wordt tot koning, dan zegt God zegt: ik, de Heere, heb een man naar mijn hart gevonden. En dan is David nog helemaal niet in beeld. Maar God weet het al. Bij de mensen is, God, is David nog totaal niet in beeld. Maar bij God is hij er wel. En zo vaak gaat het bij ons ook zo. Wij in onszelf, ik dwaal een beetje af, maar ik geloof dat ik dit moet zeggen. Bij onszelf is het vaak zo van, oh, niemand ziet mij staan. Ik ben wel onbelangrijk. De wereld ziet mij niet. Mensen zien mij niet. Ik heb zoveel fouten gemaakt. Nee, ik ben dat niet waard. Ho even. Stop. Sta eens even stil. God kiest jou. God ziet je wel staan. En God pakt je op zijn tijd eruit en plaatst je op de positie waar je moet zijn. Niet omdat jij zo geweldig bent, maar omdat jij, als het goed is, je hart en geest volledig op God hebt afgestemd. Dat je zijn wil doen. Het lijkt erop dat onze eigen toekomst afhangt van het type hart wat we hebben. Als we het juiste hart hebben, dan zullen we Gods zalving aantrekken en regeren als koningen. Koningschap of invloed hebben, dat komt door de zalving. En de zalving komt door het juiste hart hebben. En dan zeg je misschien tegen mij, hé, maar wacht even, er staat toch in het Nieuwe Testament van, gij echter, of jij, jullie hebben een zalving en die zalving blijft op je. En niemand zal die zalving van je weghalen. Dat staat er toch? Ja, dat is waar. Maar alles valt of staat of jij in de zalving gaat staan. Want we zijn gekocht en betaald door het bloed van Jezus. Ja, we hebben zijn Heilige Geest ontvangen, gelukkig, als verzegeling. Ja, we hebben, de meesten van ons hebben de doop van de Heilige Geest ontvangen. Halleluja. Maar op het moment dat jij kiest voor jezelf en niet voor God, heb je er helemaal niks aan. Dan ben je niet in dienst van God. Op het moment dat jij kiest met je volledige hart om God te dienen, dan gaat de zalving werken. En ja, er is eigenlijk iets heel bijzonders aan het hart, aan Davids leven. En ik vind het behoorlijk chockerend wat David allemaal doet in zijn leven. Want echt een lievertje is het niet. Hij ziet wat hij allemaal heeft gedaan. En weet je, hij heeft overspel gepleegd. En toch zegt dan God van, ja, het is een man naar mijn hart. En dat vond ik in het begin heel chockerend. Ik begreep er helemaal geen bal van. En toch weet ik dat ik op hem wil lijken. Want hij heeft een hart zoals God wil dat het hart is. En laten we eens erover nadenken hoe dat zit. Het betekent dus, als we koningen willen zijn, moeten we een gelijksoortig hart hebben. Als we gezalfd willen wandelen, willen zijn, dan moeten we ook datzelfde hart hebben. Als we Goliaths moeten doden in ons leven, dan moeten we datzelfde hart hebben. Als we kijken, mag de volgende. Als we kijken naar het algemene thema, de rode draad, zeg maar. Is dat we zien wat David in gedeeltes heeft, dat het bij Jezus volledig in volheid terugkomt. En natuurlijk is Jezus ons grootste voorbeeld. Maar ik vind het mooi dat we David zien, die mens is en niet Godmens is zoals Jezus was. He, want we zouden nog kunnen zeggen, ja, maar Jezus, die was wel met een speciaal doel naar de aarde gekomen en dit. En dat is waar. Hij was wel volledig mens, maar toch zouden we nog iets kunnen zeggen van, ja, maar hij had wel een enorme relatie met God de Vader. En als we nou naar David kijken, die lijkt dan nog wat meer op ons. Meer mens van vlees en bloed met dezelfde ellende en toestanden die hij tegenkomt in zijn leven. Dus het is interessant om daarover na te denken. David had het hart als van Jezus Christus, maar wel op een gelimiteerde manier. Want de Heilige Geest was nog niet uitgestort. Dat was er nog niet. En toch staat er, de Geest van God was op hem en ging hem onderwijzen. Dat is bijzonder. In het Oude Testament zien we ook dat de Heilige Geest, de Geest van God, dat hij alleen aan koningen en priesters wordt gegeven. En sommige profeten krijgen dan soms de Geest van de Heer op hen. Dat is interessant om te weten. Waarom is dat interessant? Nou, dan begrijpen we het woord veel beter wat in 1 Petrus 2 vers 9 staat. Dat staat hier niet bij, dat verzin ik even ter plekke. Verzin, komt in mijn gedachten. Is dat wij gaan regeren naar een koninklijk priesterschap. Daar zijn wij deel van. Daarom zijn we de tempel van de Heilige Geest. We hebben de Geest op ons als koning en als priesters. Fantastisch. En het meest bijzondere vind ik ook dat wat er staat is dat de nieuwe schepping zoals wij dat zijn, hebben wij alle eigenschappen gekregen, het hart gekregen, wat David eigenlijk voor bad toen hij zijn zonde begaan had met Batseba. En dat hij in de psalm schrijft van Heer, alsjeblieft, schep mij een rein hart en een standvastige geest. We kennen allemaal het lied Create in me a clean heart. Dat is van David. En wij hebben dat al gekregen, besef je dat wel? Wij hoeven dat eigenlijk niet eens meer te zingen. God heeft ons het nieuwe hart gegeven op het moment dat wij tot geloof kwamen. Ja, iets waar hij naar verlangde, hebben wij gekregen. Wauw, fantastisch. Volgende. Als we kijken naar de eigenschappen van Davids hart en zijn geest, dan zien we dat hij ten eerste een nederig hart en geest heeft. Hij vond het een voorrecht dat hij erkend werd door de koning, door Saul. En vaak voelen christenen zich andersom. Die vinden dat zij God een gunst verlenen als ze iets doen. Dat is de verkeerde kant op. Dan ga je boven God staan. Het is een voorrecht om God te dienen. Volgende. David zei in 1 Samuel 18:18. Maar David zei tegen Saul: wie ben ik? Wat is mijn leven? En wat is het geslacht van mijn vader in Israël? Dat ik de schoonzoon van de koning zou worden. Let wel, hè? Hij was al tot koning gezalfd. Hij wist dat hij een roeping van God had op zijn leven. Maar hij ging toch op zijn knieën voor hem, voor Saul. Wauw, wat een hart. Dat is onderwerping. Terwijl je weet dat het anders gaat worden. Maar dat is een keuze die hij maakt. En verderop ook. Toen zei David, is het gering in uw ogen dat ik de schoonzoon van uw koning zou worden. Terwijl ik een arm en gering man ben. Dat is echt de nederigheid. Volgende. Bescherm of behoed je hart terwijl je je gaven aan het polijsten bent. We hebben allemaal gaven van de Heilige Geest gekregen. En sommige gaven zijn nog wat sterker ontwikkeld bij de een als de andere. Maakt niet uit. Maar het gaat erom, Spreuken 4 vers 23 zegt het ook. Behoed je hart boven al wat te bewaren is. Want daaruit zijn de oorsprongen van het leven, zegt het woord. En het is belangrijk als je bezig bent met het leven met God. Is dat je je gaven polijst bent, dat je je karakter gaat vormen. Soms is een karakter belangrijker dan de gaven die je hebt. Een karakter hebben is zo belangrijk. Een gave zonder karakter is als een gebouw zonder fundament. Wat bedoel ik daarmee? Even weer naar David terug. David die is de schapen aan het hoeden. En dan komt er een beer aan. Wat doe je? Ren je keihard weg? Of ga je die beer tegemoet? Dat is karakter. Dat is het verschil tussen karakter. Of je rent weg, je ontvlucht alles. Of face je het. Of ga je er gewoon tegenaan. Karakter ontwikkelen is een belangrijk deel van ons geloofsleven. En karakter is ook te ontwikkelen. Wat David ook had, een wijs hart en een geest. Hij was bijzonder succesvol en inspirerend als militair leider. Daar hebben we de tekst al over gelezen. De vrouwen zongen van, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Hij was fantastisch. Hij kwam altijd terug met victorie, met overwinning. En je wordt niet succesvol omdat je hard gewerkt hebt, maar omdat je slim gewerkt hebt. Slimme mensen huren hardwerkende mensen in. Het eerste wat God jou gegeven heeft, is je verstand. David was echt mentaal ver boven Goliath verheven. Waarom was hij mentaal ver boven Goliath verheven. Had hij een betere opleiding gehad? Nee. Waarom was hij dan beter? Waarom was hij verder? Ten eerste had hij zijn karakter ontwikkeld. En ten tweede had hij zichzelf zo gepolijst dat hij op God volledig vertrouwde. Hij keek niet meer naar zijn eigen kracht, zijn eigen kunnen. Maar hij keek naar de kracht van God. En dan zie je tegelijkertijd in 1 Samuel 18, vers 14 en 16. David gedroeg zich verstandig op al zijn wegen en de Heere was met hem. En vers 16. Maar heel Israël en Juda hielden van David, want hij trok voor hen uit en strijdde en keerde weer terug. En als de vorsten van de Filistijnen ten strijde trokken, gebeurde het dat David, zo dikwijls als zij ten strijde trokken, voorspoediger was dan al de andere dieren van Saul, zodat zijn naam in hoge achting was. Hij gebruikte zijn verstand. Hij gebruikte gewoon zijn inzicht, wat hij gekregen had door wijsheid. In de strijd. En wijsheid kan net zoals karakter worden ontwikkeld. Sterker nog, in onze tijd waarin wij nu leven, doordat wij gekocht en betaald zijn door het bloed van Jezus, kan je niet alleen je wijsheid ontwikkelen. Want wijsheid is ook zo dat je natuurlijk door je levenservaring, wat je meemaakt, dat je daar wijs van wordt, dat kan. Maar Jacobus zegt iets heel anders. Schiet er iemand van jullie wijsheid tekort? Laat hem bidden naar God en God zal het hem geven. Dat zegt Jacobus. Wauw. Kan je zo krijgen van hem. En als je dan ziet dat dat stukje zo ontwikkeld dan in je wordt, dat betekent dat jij groeit in je geloof en groeit naar het hart. Een volgend aspect is een aanbiddend hart en verstand of geest. Als we kijken naar de psalmen, we hebben 150 psalmen, maar de meeste van die psalmen zijn geschreven allemaal door David. Wauw. Als je kijkt wat een openbaring David heeft gekregen door het schrijven van psalmen. Waarheden die wij nu, vandaag de dag, nog kunnen leren en kunnen pakken. Vertel, geweldig. Maar hij had een aanbiddend hart en een aanbiddend geest. En mensen tegenwoordig die neigen ertoe gewoon lauw te zijn op dit gebied. We zijn beroofd door een verkeerde mentaliteit. En David was, voordat hij strijder werd, sowieso een aanbidder. Hij was een vakbekwaam harpist. Hij kon goed harp spelen. En hij kon verschrikkelijk goed liederen schrijven. Hij was gezalfd. En hij verdreef boze geesten. We weten allemaal dat Saul, voordat hij ooit maar van David gehoord had, en dat hij al wel wat verprutst bij de Heer, dat hij vaak een boze geest had. En toen werd er gezocht naar iemand die daar wat voor kon zorgen. Toen kwamen ze bij David uit. En toen ging David spelen op zijn harp. En die zalving die zorgde ervoor dat die boze geest wegging van Saul. Hij had daar een bijzondere gave in. En we hoeven daar helemaal niet raar over te doen, hè? Ik zeg het ook gewoon nu. Als je iemand hebt die ontzettend getalenteerd is in muziek en die speelt, dan vallen automatisch de monden open van mensen om hen heen. Muziek is iets heel speciaals, iets heel bijzonders. David leerde het geheim van aanbidding in de stilte op de velden. Daar leerde hij God echt kennen. Hij deed niets voor de show of om maar gezien te worden. Zijn relatie met God werd ontwikkeld bij de schapen op het veld. En Jezus ontwikkelde zijn relatie met zijn vader in de woestijn of op de berg. Als hij ging bidden, 's morgens in de vroegte. Ook was hij zeer uitbundig in de lofprijs en aanbidding. We kennen het verhaal van David huppelde uit alle macht voor het aanzicht van de Heer. 2 Samuel 6 vers 14. Hij sprong en huppelde voor de Heer. En zijn vrouw, zijn toenmalige vrouw, Michal, die verachtte hem en beschuldigde hem. En er staat in 2 Samuel 6 vers 20, wat zal de koning van Israël vandaag geëerd zijn, zeg, die zich vandaag voor de ogen van de slavinnen en van zijn dienaar heeft uitgekleed, zoals een leegloper zich schaamteloos uitkleedt. Maar hij deed het absoluut alleen maar voor de Heer. Hij was uitzinnig blij dat de ark weer teruggebracht werd op de plek in Jeruzalem. Fantastisch. Mensen kunnen soms heel anders reageren. Zoals een Michal. Maar denk niet dat zo'n opmerking van zo'n Michal, dat dat daarmee blijft. Want er staat geschreven, door wat zij zei en dacht in haar hart, bleef ze kinderloos tot aan haar dood toe. Dat staat er. Het heeft echt effect. Dus wees wijs met wat je zegt. En als we doorgaan denken over, dat, over die aanbidding en het verheugen, dan zien we eigenlijk Jezus zich ook verheugen in de geest. Toen zijn vader het koninkrijk liet zien aan zijn discipelen. En de kracht ervan. En denk erna dat Jezus eigenlijk een lied naar zijn vader toe zingt als het laatste avond, aardse avondmaal heeft. Hoor zijn pijnlijke voorspraak en aanbidding als hij doorbidt in de tuin van Gethsemane, in de hof van Gethsemane. Heel veel mensen zijn geweldige aanbidders geweest, maar die stoppen daar. David was echt meer dan een aanbidder. Hij had zijn levensstijl, een lofprijs en aanbidding. Punt 4. Een zelfopofferende hart en zelfopofferende geest. Hij doodde leeuw en beer, al iets eerder genoemd. Mensen denken, neigen toe heel snel verstandelijk na te denken. Hè? Maar God is een vader, hij is geen zakenman. God is een echte vader die beschermt. David gaf zijn leven voor zijn schapen. Hij zorgde voor wat hem was toevertrouwd. En hij was trouw in het kleine. Dus God gaf hem veel. Hij was trouw met die dieren, met die schapen. Dus God gaf hem mensen. En zo zie je dat heel het leven een training is voor wat God jou gaat geven. Als je goed nadenkt over je eigen leven, dan mag je best doen. Op dit moment van, hé, wat heb ik tot nu toe gedaan? Wat is mijn werk geweest? Hoe is het gegaan? Misschien is het niet leuk geweest. Maar probeer eens te kijken hoe God jou getraind heeft. Daarin. Voor het koninkrijk waar we naartoe gaan. Altijd is alles overal goed voor. David leefde voor het doel om de vijanden van Israël te vernietigen, zodat zijn volk zich op aarde kon oprichten. Hij haatte Gods vijanden met een perfecte haat. Mag je dan haten? Je mag alleen haten als je samen de haat van God hebt. Weet je wat het beste is om te haten? Zonde. Haat de zonde in je leven. Met de perfecte haat van God. Haat de zonde in je leven. Voor mij moet je nog terug. Ja. Even kijken. Ja, dan de volgende, ja, sorry. Voor mij zit er een foutje, maar goed, neem me niet kwalijk. Hij had ook een gedreven hart en geest. Nummer 5, is dat de volgende dan? Ja, die moeten we hebben. Hij had een gedreven hart en geest. David leefde voor een doel en niet voor zijn comfort, voor zijn gemak. En mensen, als mensen zijn we geneigd iets om te keren. De geest van de tijd waarin we nu leven is bang voor confrontatie. En zeker ook bang voor de roep om opoffering. David leeft voor het doel om de vijanden van Israël te vernietigen. En telkens weer neemt hij het op tegen de Filistijnen en de Amalekieten. Elke keer weer. Ja, volgende. Jezus kwam voor een doel. Om de werken van de vijand te vernietigen. Staan 1 Johannes 3 vers 8. Terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met hem. Hij dreef demonen uit door een enkel woord. Hij genas een man die Satan 38 jaar in zijn greep gehouden had. En die ene keer dat David leefde voor zijn eigen plezier, in plaats van zijn doel, toen ging het mis, want toen viel hij in zonde met Bathsheba. En dan erbij, hij liet nog Uria doden, haar man ook. Want hij stuurde de man van Batseba naar de frontlinies. Zodat hij zeker gedood zou worden in de strijd. Dat is gewoon puur moord met voorbedachte raden. En dan zegt God, het is een man in mijn hart. Auw. Niet hierom natuurlijk. Maar weet je waarom het een man naar Gods hart is? Zodra hij in de gaten had dat het fout was wat hij deed, dat hij gezondig had naar mensen en naar God toe, ging hij op zijn knieën. En beleed hij het bij God. En kwam hij in het reinen met God. Volgende. En dat is een hart hebben. Hij had ook een gelovend hart en een gelovende geest. Hij nam het op tegen een getrainde reuskrijger Goliath met een zakje stenen. En een slingertje. Is wat. Wij neigen ertoe veel te leunen op de arm van de technologie. Van wat wij gewend zijn. Maar hij overwon Goliath vanwege zijn geloof. Hij geloofde. Hij beleed het en hij handelde ernaar. Jezus nam het tegen haat op met liefde. Hij genas ziekte door zijn hand en hij dreef demonen uit. Hij kalmeerde stormen. Hij wekte de doden op door een eenvoudig woord. En wanneer de mensenzoon Jezus terugkomt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Ik ben echt geraakt door het nieuws van de afgelopen dagen. Ik weet niet of jullie het meegekregen hebben. Dat in Amerika ze nu over de hele staat besloten hebben dat ze het goedkeuren dat de homohuwelijken door mogen gaan. Nou, ik vond het chockerend, maar in ons land is het al jaar zo, weet je dat? Dat is een drama. Wij mogen ons daar niet over stilhouden. We moeten daar eerlijk over zijn. We mogen gaan staan voor wat God zegt. Anders zijn we watjes. We houden van mensen, maar we houden niet van daden die ze doen. Geloven wij dat God onze problemen zal oplossen? Of nog meer, geloven wij dat God ons zal gebruiken om het probleem van anderen op te lossen? Of geloven wij dat God ons zal gebruiken om Nederland te veranderen? 7. Een actief hart en een actieve geest. Hij koos de stenen uit en rende de reus tegemoet. En sommige mensen die wachten alleen maar tot God alles voor ze doet. Nee, David die koos zelf die stenen uit en hij ging ermee. Nou, hij wachtte van nou, ik wacht even tot de reus neervalt en dan ga ik erheen. Nee, hij nam zelf de stappen in geloof. Doe wat in jouw vermogen ligt en wees afhankelijk van wat God doet in zijn kracht. Wat bedoelen we daarmee? 2 voorbeelden. Rock and roll is door God uitgevonden. Dan zeg je nou weer, hè? Nou, toen hij bij Lazarus voor het graf was, zei ze van, rol die steen weg. Rock and roll.
Halleluja.
In eigen kracht werd de steen weggerold. In het vermogen werd de steen weggerold. Maar in Gods kracht kwam Lazarus ten leven naar buiten. Amen. En dat is hetzelfde met Mozes' staf. Mozes die met zijn staf alles moest doen met de farao. En dan kun je zeggen van ja, dan maak je staf bij hem. Nee, onzin. Het was gewoon een houten staf. Punt. En God zei tegen hem, werp hem neer, dan wordt het een slang. Even een voorbeeld. Mozes moest beslissen met zijn verstand, ga ik nou gewoon een houten stok op de grond gooien? Zullen we er niet van bedenken? En omdat, dat hebben we van het begin gezegd, omdat God dezelfde is, gisteren, vandaag en morgen, moet je niet licht denken over dit soort dingen. Je moet niet denken, ja, dat was toen. Nee, dat is nu nog steeds. Wat voor hart heb je? Volgende. Een loyaal hart en een loyale geest. Hij eerde koning Saul. En wij hebben de neiging om anderen die ons voorgegaan zijn een beetje af te wijzen. Andere denominaties en dat soort dingen. Ik zou heel makkelijk kunnen zeggen van nou, ik heb in de denominatie Raad van Nederland gezeten. En ik zou heel makkelijk kunnen zeggen dat vind ik maar niks, maar dat zou ik nooit zeggen. Nu als voorbeeld. Er zijn mensen die God zoeken met hun hart. Het is jou en mijn familie. Het zijn altijd broers en zussen. Laten ze alsjeblieft zegenen. Wat fantastisch. Super dat ze bezig zijn met Koninkrijk van God. En we bidden iedereen een hoop openbaring toe. Het is niet alleen wij die het zijn. Elke gemeente, elk lokaal lichaam is van de Heer. Een loyaal hart en een loyale geest. David had het hart van een dienaar. Hij zei ook, ik ben uw dienaar. En ondanks het feit dat Saul hem probeerde te vermoorden en dat hij ook gedemoniseerd werd, bleef David hem eren. Ongekend. Als je dat leest, het val, ik raad je echt aan om dat stuk eens te lezen van David. Pak die een paar hoofdstukken. 1 Samuel 16 geloof ik, of nog iets eerder, tot en met 1 Samuel 23, zoiets dergelijks. Ga dat maar eens lezen, is fantastisch. Prachtig, prachtig. En ik weet zeker dat je openbaring krijgt erover. Hij was zeer zorgzaam. Jonathan, de zoon van Saul, die hield van David als van zijn eigen ziel. En David, die hield van Mephibozet. Mephibozet was een nazaat van de familie van Saul. En dat was een man en die was mank en die was gehandicapt. Had iets met zijn been, hij kon niet lopen. Hoe precies dat weet ik niet meer. Maar David had een hart daarvoor. Zelfs nadat David dus koning was en alles al had, kwam hij die Mephibozet tegen en hij eerde Mephibozet omdat het een nazaat van Saul was. Hoe makkelijk was het voor hem om te zeggen, ik wil niks met hem te maken, want ik ben uw koning. Nee. Hij koos om altijd te blijven eren. Wat een hart. Fantastisch. Dat is een plaatje van broederlijke liefde. Ja, geweldig. Hij ontving Abiathar, de zoon van Achimelech. Zelfde verhaal. Hij eerde. Hij zorgde voor de broers en de ouders. Hij zorgde voor een ieder die in nood verkeerde. Ieder die een schuldeiser had en ieder die verbitterd van gemoed was. Op een gegeven moment, dat is het verhaal van de grot van Adullam. Op een gegeven moment is hij op de vlucht, ook voor Saul. En dan verschuilt hij zich in een grot. En alle leeglopers die er in de omgeving zijn, die komen bij hem. Mensen die in de goot liggen, mensen die moorden hebben gepleegd, mensen die schulden hebben, die over hun oren in de schuld zitten. Eigenlijk zouden we kunnen zeggen de onderkant van de maatschappij, dat kunnen we zeggen. Die waren bij David. En weet je wat David ermee deed? Hij maakte er een groot leger van. Hij hielp ze een machtig leger te vormen. Dat ze zelfverzekerd waren in God. Dat ze helden werden genoemd zelfs. In de Bijbel spreken ze over Davids helden. Een fantastisch verhaal. Wil ik ook aanraden om te lezen. Punt 9. Hij had een gevoelig hart en een gevoelige geest. Hij was bijzonder gevoelig voor de geest. Dat zien we natuurlijk in de psalmen al sowieso. Maar wij, nee, dat is ook een beetje de westerse cultuur die wij hier hebben. Wij neigen de overtuiging van de geest weg te redeneren. Ja, is het wel zo? Maar echte volwassenheid in God, dat zie je op het moment hoe snel je reageert op wat de geest zegt tegen je. Of in een handelt. Dat is volwassenheid. Sommige mensen noemen het krankzinnigheid. Maar ik noem het volwassenheid. Als God iets zegt om je te doen, moet je het doen. Dat is volwassenheid. Op het moment dat jij zegt van ja, nee, ik bedoel. En dat is toch van de gekke wat ik nu hoor, dat kan ik toch niet doen. Dus kijk wat ze wel niet van me zouden vinden. Als ik dat zou zeggen of zou doen. Dat is wegredeneren. Dat is jezelf boven God zetten. De wereld om ons heen heeft het nodig om te zien dat wij radicaal zijn. Maar wij kiezen voor God. Als je ziet hoe gevoelig die was, David. Op een gegeven moment had hij zelfs een stuk van de mantel van Saul afgesneden. In een grot terwijl Saul lag te slapen. Om te laten zien dat hij bij hem was geweest. Maar er staat er in de schrift, zijn hart bonsde binnenin hem. Omdat hij een stukje daarvan af had gesneden. Hij was zo gevoelig daarvoor. Hij vond het heel spannend. En David bekeert zich snel. Hij zondigde verschrikkelijk aan, bekeerde zich snel, wat ik al genoemd heb. Zijn oren waren afgestemd op God en zijn hart nam de verlangens van God waar. Hij kon de verlangens van God zien en hij werd vast besloten om het huis van God te bouwen. En zie Jezus de wil van de Vader doen, zijn huis bouwen. Zie wat ons doel is, een gemeente van overwinnaars bouwen, een huis voor hem. Wij zijn zijn huis, wij zijn de geestelijke tempel. En met elkaar bouwen aan het huis van God. Zo werkt dat, het koninkrijk. Punt 10. Hij had ook een volwassen hart en geest. Hij bad zowel in goede als in slechte tijden. Meestal kunnen we heel goed bidden als het slecht met ons gaat. Dan gaan we op de knieën. Ja, nu gaat het zo slecht, nu moet ik bidden. Maar bid ook, als het goed met je gaat, dank hem. Zo belangrijk. David bad in de grot van Adullam, waar het dus niet zo goed was, maar hij bad ook toen hij in zijn paleis zat in Jeruzalem. Jezus is de rots, hij verandert niet. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Standvastigheid en consistentie, dat wil zeggen dat je iets balansachtig hebt, iets in balans, dat zijn tekenen van volwassenheid. En hoewel ze dezelfde kenmerken te lijken hebben, zijn ze eigenlijk heel radicaal in de hedendaagse wereld. Waar inconsistentie, of van de ene keer naar de andere keer, heel normaal is. En waar humeurig zijn ook heel normaal is. En waar inzet tonen eigenlijk helemaal niet zo, dat is helemaal niet zo normaal. Want alles moet maar komen, makkelijk. De weg van de minste weerstand. Als het zo kan, dan ga ik toch niet dat doen. Als ik een uitkering kan krijgen, dan ga ik toch niet werken. Kennen we dat? Maar Paulus zegt, ga je geheel anders. Want ga je Christus leren kennen. Wij hebben, je mag de volgende. Wij hebben Davids hart gekregen, omdat we het hart van de Heer hebben. We zijn als koningen en priesters gezalfd met Pinksteren. Het is door genade dat we dat hebben ontvangen. Door de vernieuwing van ons gezindheid, ons gedachtenleven, kunnen we in deze eigenschappen gaan wandelen. En eigenlijk ging hier de conferentie over in Parijs. Niet over het hart van David, maar hier is het laatste wel. Dat we getransformeerd worden, dat we veranderd worden in onze gedachten. En jongens, het is fantastisch. Als je met een aantal mensen bij elkaar bent, van dezelfde familie, waar wij geweest zijn in Parijs, jullie waren niet, dus ik vertel het nog even, dan iedereen die daar geweest is, is veranderd. Ongekend. Zelfs mijn moeder. Ja, had ik niet verwacht. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik denk, ze gaat een keer mee, om te zien wat het is, en daarna gaat zijn eigen leven verder. God heeft wat veranderd. Ze heeft al met heel veel mensen gesproken over de Heer. En uitgenodigd. Wauw. Weet je, en dat is God. Want menselijk gezien, als iemand boven de 70 is, dan verander je niet zo makkelijk meer. Dat is waar. Als je ouder je wordt, hoe minder makkelijk je verandert.
Een beetje te vergelijken met de wijnzaak.
Ja. Maar bij God is alles mogelijk. Amen. 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 Goed, we gaan afsluiten. Zullen we gaan staan? Heer, dank u wel, Heer, dat we hebben mogen leren van het hart van David. Heer, we bidden, Heer, dat het hart van David steeds meer ook eigenschappen krijgt in ons, Heer. Heer, dat we doorzetters worden. Heer, dat we inzet gaan tonen. Heer, dat we het er niet bij laten zitten als iemand tegen ons zegt over homohuwelijken, dat het maar oké is. Heer, dat we dat niet meer zo laten gaan. Heer, want we willen u vertegenwoordigen. Heer, we willen volwassen worden, Heer, in u. Heer, we willen de straat op gaan. Heer, om mensen in ons leven, Heer, te besmetten met u. Heer, en ik bid, Heer, dat het transformatieproces in ons gedachtenleven, Heer, ook vandaag een enorm effect zal krijgen, Heer, zodat we weer veranderd hier vandaan gaan. Heer, dank u wel dat u dat doet met uw Heilige Geest, Heer. Heer, en ik zegen aan ieder zo in de naam van Jezus. Heer, met kracht, met moed en vreugde. In de naam van Jezus. Amen. 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 Kan iemand Valerie halen? Ja?